Live vanaf de Hogeschool van Amsterdam.
Ga je met me mee in bad, samen in een bubbelbad.
Door studenten.
Ja, een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar onze radioshow Uit Je Bubbel. Want vandaag draait dit allemaal om het ontdekken van nieuwe muziek die je wellicht nooit eerder hebt gehoord, of juist muziek wat je niet kent. We zitten met z'n allen al te lang vast in onze eigen streamingbubbel, dus tijd om even uit dat bubbelbad te komen. Ik ben Tinia en naast mij zit Luc.
Goedemiddag.
Hey, en vanmiddag nemen we jou mee door verschillende bubbels van muziekgenres die misschien nog niet zo bekend voor je zijn.
Ja, of je nou houdt van pop, rock, queer, hip-hop, Nederlandstalig of totaal iets anders. Diversiteit betekent ook wel verscheidenheid. We moedigen je aan om open te staan voor nieuwe geluiden. Bij Uit Je Bubbel draait het dan ook allemaal om het verbreden van je muzikale horizon en het ontdekken van verborgen pareltjes.
Ja, we waren ook wel benieuwd wat jullie luisteraars luisteren. En dus we hebben Luc de straat opgestuurd om te vragen wat mensen luisteren en of mensen dat zouden kunnen raden. Want we denken wel dat we aan mensen hun uiterlijk kunnen zien wat ze het liefst luisteren. Maar is dat ook zo?
Wij vroegen ons af of je aan uiterlijk kon voorspellen wat voor muziek iemand luistert. Daarom ben ik de straat om gegaan om de mensen te vragen wat voor muziek ze luisteren en of ze denken dat andere mensen dat aan ze kunnen zien.
Wat voor muziek luister jij?
Een beetje R&B en pop.
Rihanna, Beyoncé, Frank Ocean.
Van Anouk tot Ram Shafi.
Hip-hop.
Ik luister naar Kanye West. Ook naar mensen die er een beetje op lijken.
Afro en hip-hop.
En house en rap.
En denk je dat mensen dat verwachten als ze jou zien?
Nou, misschien wel.
Ik denk het wel.
Ik denk niet dat als je naar mensen kijkt, dat je specifiek kan beoordelen welk muzieksoort ze luisteren.
Ik denk het wel.
Oké.
Ja.
Ja, en waardoor denk je dat het komt?
Ja, dat zijn die stereotypes.
Toch wel de stereotypes.
Ik ken iemand die ziet er heel netjes en braaf uit en die houdt me daar toch van, die partij. Hard, schreeuwende muziek.
Ik denk het wel.
Ja? En hoe denk je dat het komt?
Door mijn afkomst, denk ik.
Ondanks dat veel van de geïnterviewden dezelfde muzieksoort luisteren, gaf vooral de jongeren met een migratieachtergrond aan dat ze denken dat mensen vooroordelen hebben over hun omtrent wat voor genres te luisteren. Het enige wat mij echt opviel, was dat de enige oudere persoon die ik heb gevraagd aangaf dat het niet te zien is wat voor muziek iemand luistert. Dat roept bij mij in ieder geval vragen op.
Ja, nou, in deze uitzending nemen we je dus mee door drie bubbels die wellicht nog onbekend voor je kunnen zijn. Laten we meteen beginnen bij de eerste bubbel.
Ja, we zijn in de allereerste bubbel terechtgekomen en zoals je al kon horen aan de jingle gaat deze bubbel over Nederlandstalige muziek. En ja, ik ben heel blij dat we deze bubbel vandaag behandelen, want mijn liefde voor Nederlandstalige muziek, die is erg groot. Hoe zit het eigenlijk met de rest hier in de studio? Houden jullie er een beetje van? Hoe zit het met jou, Luc?
Ja, nou, af en toe. Het verschilt een beetje. Soms wel een Nederlandstalig nummer, maar niet heel vaak.
En jij, Amber?
Ja, nou ja, soms een nummer, maar meestal, ja, het is niet echt mijn ding, moet ik zeggen.
En Pascal?
Ja, nee, bij mij ook niet.
Nee? Nee? En Daan, jij wel?
Ja, ik wel. Ik heb het in mijn jeugd echt wel meegekregen. Vooral Radio 2 luisteren, dan krijg je wel wat Nederlandse nummers mee.
Nou, tof. Nou ja, in deze bubbel nemen we een beetje mee door de geschiedenis van Nederlandstalige muziek. Sprak ik met radio-dj Daniel Dekker in mijn podcast. En is Rosa hier te gast. Zij is creative business student hier aan de HvA. En deelt net als ik een enorme passie voor liefde voor de Nederlandstalige muziek.
Ja, we gaan even terug in de tijd naar de jaren 50 en 60, waar de Nederlandstalige muziek begon op te komen. Je had iconen zoals Wim Sonneveld en Annie M.G. Smit, die met hun lichte en humoristische liedjes de harten van het publiek veroverden. Denk aan nummers zoals Het Dorp.
En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het zou gaan.
Of Margootje.
Ze riep in mijn oor, oh ik hou zo van jou. Margootje, Margootje, in zo'n klein Peugeotje. Margootje, Margootje, uit Madurodal.
Het was een tijd van gezelligheid en cabaret waar Nederlandse artiesten een steeds groter publiek begonnen te bereiken. Maar in de jaren 60 en 70 begon er iets te veranderen. Er ontstond een verlangen naar meer diepgang en maatschappelijke betrokkenheid in de muziek. Artiesten zoals Boudewijn de Groot en Ramses Shaffi brachten poëtische en soms zelfs politiek geladen nummers uit, die ook wel bekend stonden als protestliederen. Denk dan aan klassiekers zoals Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En deze.
En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En je kunt niet zeker weten.
Toen kwam de explosie van de nederpop in de jaren 70 en 80. Bands zoals Doe Maar, Het Goede Doel en Een Toontje Lager brachten catchy en energieke nummers uit die de hele generatie meezong. Het was een mix van internationale invloeden met Nederlandstalige teksten die rechtstreeks tot het hart spraken. Naarmate de jaren 90 en 2000 ingingen, begonnen de Nederlandstalige muziek steeds diverser te worden. Nederlandstalige rap kwam op, met pioniers zoals Instinct die de scene domineerden. Tegelijkertijd zagen we de opkomst van singer-songwriters zoals Acta en de Munnik, Bluff, die met hun eigen geluid brachten in het Nederlandstalige landschap.
Ja, en nu in het huidige tijdperk is Nederlandstalige muziek populairder dan ooit. Artiesten zoals Snelle, Maan en Davina Michel brengen hits uit die in de top van de hitlijsten bereiken. Maar ook het volksgenre wordt steeds populairder door onder andere Wesley Bronkhorst en Marco Schuitenmaker. En je hoorde het net al, hun nummers in de jingle. En in mijn podcast over de geheime piratenzender sprak ik met radio-dj Daniel Dekker. Hij is dj bij Radio 5. En ik sprak met hem over Nederlandstalige muziek op de Nederlandstalige radiozenders. En hij vertelde hierover de populariteit van Nederlandstalige muziek, maar dat het niet altijd gedraaid wordt. En laten we even luisteren.
Ook een paar liedjes bijvoorbeeld die op albums staan van Marianne Weber en van Jannes. Jannes ook zo'n held eigenlijk, die je nooit bij de Nederlandse... Eigenlijk is dat toch gek ook. Want die gasten die verkopen heel veel theaters, Gelderdomen uit en toch...
En dat, toch wordt hij niet gedraaid.
Het is toch idioot eigenlijk.
Ja.
Toch gek. Worden die artiesten ook heel vreemd.
Ja.
Want waarom...
En ze worden eigenlijk, net zoals Jannes, wordt denk ik misschien het meest gewoon nog gedraaid op de geheime zender.
Ja, ja. En daar kan hij een goede boterham van eten. Dus hij zal verder... Jan Smits ooit tegen mij... Die had toen 16 nummer 1 in. Inmiddels heeft hij meer dan 20. Maar die heeft nog nooit op een playlist gestaan. Alleen toen een keer met Tuintje in mijn hart... wat hij toen maakte. Maar voor de rest heeft geen één liedje van hem op een playlist gestaan. En hij zei ooit, toen was er een BUMA-conferentie... De organisatie voor de componisten van tekstdichters Nederland... van ja, er moet toch wat er gedaan worden. Die publieke omroepen, belastinggeld betaald... en die draait niet eens de artiesten die populair zijn. Maar Jan zei toen, nou, ik hoop niet dat ze me gaan draaien... want ik kan het succes nu al niet aan.
ik ben het ook echt zeer mee eens... dat er ook gewoon meer Nederlandstalige muziekradiozenders moeten komen, echt.
Nou ja, ik vind dat de publieke omroep dat natuurlijk gewoon moet doen. Want het is natuurlijk raar dat je 4 muziekzenders in de lucht hebt. Radio 2, 3FM, Radio 5, NPO Klassiek. En dan heb je ook nog Funix.
Ja, Sterrenel, maar ja, die zit alleen op de DAB+.
Ja.
Als je ook buiten de Randstad kijkt, dan zijn zoveel mensen... die gewoon Nederlandstalige muziek houden.
Nee, maar we kunnen zo nu met z'n tweeën een rijtje artiesten maken.
Ja.
Die alle zalen, theaters uitverkopen. Dus die gasten zijn heel populair.
Ja, en de top 2000 komt natuurlijk ook steeds meer Nederlandstalige muziek in. Dus ik vind, ik ben er echt
Het gaat natuurlijk heel goed met de Nederlandstalige muziek. Hè?
Ja.
Volgens mij weer 9% in omzet gestegen op het geheel. Gewoon, ik geloof dat 300 miljoen euro nu Nederlandstalige muziek is voor de industrie. Ja. Dus dat is wel een goed teken voor iedereen die dit beroep doet als zanger of zangeres of bandje. En je maakt Nederlandse muziek. Dan zijn er ook weer muziekmaatschappijen die heel graag jou onder contract willen nemen. Omdat het is ontzettend populair, dat zie je goed. Dat is ook echt zo.
Ja.
In heel veel verschillende vormen. Niet alleen maar piraten, maar ook natuurlijk Nederlandstalige rap.
Ja.
Er is van alles.
Kortom, Nederlandstalige muziek heeft een rijke geschiedenis van evolutie en diversiteit gekend. Het is een essentieel onderdeel van onze culturele identiteit geworden. En het blijft groeien en bloeien in de muziekscene van Nederland. En we moeten het zeker blijven omarmen. En hier in de studio is Rosa aangeschoven. Rosa, fijn dat je er bent. Jij bent net zoals ik fan van Nederlandstalige muziek. En kan jij iets vertellen over jouw liefde voor de Nederlandstalige muziek? Wat maakt deze muziek voor jou zo speciaal?
Ik denk dat het uiteindelijk een stukje nostalgie is. Dus...
Ja? Hoezo dat?
Ja, als ik dan terugdenk aan vroeger en toen ik opgroeide, was het bij mij thuis een heel groot ding dat de radio gewoon lekker aanstond tijdens het schoonmaken. Maar ook gewoon in de auto. En wij zongen dat allemaal mee. En tegen die tijd, ja, dat was 2010 en eerder, daar was de Nederlandse muziek natuurlijk best wel een groot ding.
Mm-hmm.
En liedjes zoals van André Hazes, maar ook ja, Doe Maar of Het Goede Doel werden gewoon gedraaid op verjaardagen.
En wat is nou, als ik nou één, bijvoorbeeld een band of een artiest noem of een nummer van een Nederlandstalig artiest of band, wat zou je dan zeggen? Waar je dan van houdt?
Als in waar ik het meest van hou?
Ja.
Doe Maar. Dat is wel echt...
Doe Maar van Belle Lenne. Nou, toevallig hebben wij deze hier ook in ons bestand. Ik wil hem toch wel eventjes laten luisteren voor de mensen die denken van... hè, wat is dat ook alweer? Want het is al wel een oud nummer. Als het goed is, hebben we hem erin staan. Ja, en wat maakt dit nummer nou zo speciaal voor jou? Of waar je zo van houdt?
Het is een hele andere stijl van de muziek van tegenwoordig.
Klopt, het is heel anders.
Het is wel helemaal TikTok viral gegaan een tijdje geleden.
Oh
dus
ja?
Het is helemaal weer teruggebracht. En ja, het geeft gewoon een speciaal gevoel erbij. En dat vind ik juist het hele mooie. En ja, Henry Vriend is natuurlijk een paar jaar geleden overleden. Of 2022 uit mijn hoofd, 2023, niet zo lang
geleden. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar wel ergens in die tijd, ja, dat klopt.
En dat is natuurlijk super jammer, want dit is gewoon echt een stukje mooie Nederlandse
geschiedenis. Ja, dat klopt. Wat vind je eigenlijk dat eigenlijk oude Nederlandstalige muziek weer populair wordt door TikTok bijvoorbeeld?
Ik vind het helemaal niet erg.
Nee, hè?
Net zoals Twee Motten. Prima dat Gerard Joling het gewoon weer helemaal hermaakt.
Ja,
het gaat helemaal viraal. Mooi.
Ja, en ook veel echt vooral echt oude muziek wat gewoon weer populair wordt. En de remakes natuurlijk op oude muziek weer met een nieuw jasje, wat in een nieuw jasje is gestoken inderdaad.
Ja, precies.
Heel leuk. Hey, en we hebben natuurlijk ook Nederlandstalige muziek, omvat natuurlijk veel een breed scala aan genres. Maar heb je nog meer genres binnen Nederlandstalige muziek wat je aanspreekt? Want we hadden het net natuurlijk een beetje over oude muziek, maar je hebt natuurlijk ook nog andere genres in Nederlandstalige muziek.
Ik vind Vrouwtje van Echt Nu, vind ik heel erg goed. Ben ik ook al twee keer naar concerten geweest. Volgende week ga ik nog een keer naar een concert.
Oh, okay.
Superleuk. Maar Gerard Joling vind ik ook altijd nog heel erg leuke muziek maken. Is natuurlijk wel, is ook een deels een beetje oud. Van Maak Me Gek is heel erg oud.
Het is een beetje volks is dat.
Ja, een beetje volks.
Leuk. En zijn er nieuwe artiesten op dit moment waar jij heel erg enthousiast over bent? Dus nieuwe Nederlandstalige artiesten?
Ja, zeker. Ik heb Senna.
Senna?
Die ken jij zeker wel, denk ik.
Die ken ik zeker, ja.
Daar ben ik echt heel erg enthousiast over, want Senna is echt goed bezig.
Ja, klopt.
Is een aantal jaren geleden meegedaan aan een talentprogramma.
Ja, volgens mij Hollandse, iets met Hazes op SBS6 was dat, ja.
Ja, en daardoor is hij helemaal gaan groeien.
Ja, want voor de mensen die Senna niet kennen, Senna is een Nederlandstalige artieste. En zij zingt eigenlijk vooral nummers van André Hazes eigenlijk. Hè? Die steekt ze in een nieuw jasje, maar ze maakt ook zelf nummers.
Ja.
Maar ze zingt ook veel van André Hazes. Heeft ze ook wat nummers over uitgebracht. Supergoeie artiest. Heb je een boodschap voor luisteraars die misschien iets minder bekend zijn met Nederlandstalige muziek? Dus welke nummers of artiesten zou je aanraden om dan te ontdekken?
Ja... je hebt natuurlijk Senna. Senna vind ik heel leuk om te ontdekken. Die is wat jonger. Hoe oud is hij? 20 jaar. Die is lekker bezig. Maar de oude muziek van André Hazes. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Ja, dus klopt. Je moet je echt er een eigen weg in vinden. En eigenlijk denk ik, ja, ga luisteren het gewoon. Kijk of je het leuk vindt. Kom een keer bij ons in de studio als je nog meer advies erover wil hebben.
Ja, want jij hebt natuurlijk ook je eigen radioprogramma hier. En draai je dan ook Nederlandstalige muziek?
Ja, zeker. Niet dat mijn collega's dat altijd even leuk vinden.
Ik heb hetzelfde ervaren.
Ja, maar ik denk dan, het moet gewoon even.
Ja, klopt. Ik ben het helemaal mee eens. Hey, ik wil nog even, nu dat je toch bent, wil ik toch nog even een klein spelletje met je spelen. Want dat was altijd in mijn programma een geliefd spelletje. En dat heet Cover of Origineel. Ik noem een nummer en artiest en dan mag jij raden of dit dus een cover is of het origineel. En we gaan eigenlijk meteen beginnen met, ja, misschien een makkelijke of een moeilijke. Maar voor mij was hij wel makkelijk. Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Is dat een cover of is dat een origineel?
Ja, dat is een cover.
Heel goed. Ja, het origineel is van Mieke. Dan heb ik er, de volgende is Door de Wind van Stef Bos.
Oei.
Dit is een instinker.
Ik denk dat het origineel is misschien.
Goed, heel goed. Afscheid van Glennis Grace.
Dat lijkt me origineel. Dennis Grace.
Helaas, dat is een cover. Het origineel is van Volumia, de oude band van Xander de Bouvier. Ja. Dan de volgende, dit is wat meer het volksnummer. Als je verliefd op een jongen bent van Monique Smit.
Ja, Monique Smit. Het lijkt mij origineel. Nee.
Helaas, fout. Het is een cover en het origineel is van Wilma. En dat is een nummer wat ook wel heel oud is. Zij geloofde mij van André Hazes. Dit is de laatste.
Nee. Wat erg dat ik dit niet weet.
Ja, ja.
Ik neig naar een cover.
Dat klopt inderdaad. Het origineel is van de Kenny Roger. En dat nummer heet She Believes in Me. Ja, dit wist ik ook niet hoor. Ja, eigenlijk is het wel erg dat je die niet roze ziet. Zoveel van anderen aan heel maakt uit. Ja. Hey, maar het spelletje zit er dan weer op. Bedankt Rosa in ieder geval voor je leuke gesprek en je komst. En zometeen gaan we naar de volgende bubbel. Maar nu eerst gaan we even naar de komende zomerhit van 2024. En TikTok hit van dit moment. En dit is Zoet Zout Zuur met Robert van Hemert.
Uit de kou en uit de drukte, dus even naar het zuiden. Relaxen op het strand, de siesta, er eventjes op zand. Ik kwam Maria tegen in een kroegje, ze zat zachtjes te huilen. Ik troostte haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit de hand. Maar ik proefde, ai ai ai, toen ik haar kuste. Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer. Ze smaakte goed, fout, puur. Ze smaakte steeds naar meer. En het werd 4, 5 uur en ik lag in haar armen.
Ja, we zijn er weer aangekomen bij de tweede bubbel, rock and roll. Amber, vertel, jij ging voor je podcast op onderzoek uit naar tatoeages en waarom mensen deze zouden nemen. Maar waarom past dit nou eigenlijk bij deze bubbel?
Nou, tatoeages en rock and roll hebben gewoon een lange geschiedenis van verbondenheid. Beide zijn van een populaire cultuur en hebben vaak een opstandige en andersdenkende imago. De associatie tussen tatoeage en rockmuziek gaat al terug naar de vroege dagen van rock and roll in de jaren 50. Tatoeages werden een soort symbool van een tegencultuur. Een manier voor mensen om hun identiteit, individualiteit en vaak een verbondenheid met de rock'n'roll levensstijl uit te drukken. En nu worden tatoeage en rock'n'roll muziek vooral gebruikt als een vorm van zelfexpressie. En met mijn podcast wilde ik er ook achter komen waarom mensen nou tatoeages namen. Was dit ook als een vorm van zelfexpressie? Was het om ergens uit te springen of juist ergens bij te horen?
Hey, en Amber, je had verteld dat je de tattoo-koning van Nederland, Henk Schiefmacher, mocht spreken voor je podcast. Hoe was dat?
Ja, dat was een hele interessante ervaring. Deze man heeft zoveel ervaring en kennis. Hij zit al meer dan 40 jaar in het vak. En de naam tattoo-koning krijg je ook niet zomaar. Dus ik was best wel zenuwachtig vooraf. Maar hij stelde me gelukkig heel erg op mijn gemak. En ik kan gewoon heel goed en interessant spreken.
En wat voor soort vragen heb je hem allemaal gesteld?
Nou, ik wilde graag meer weten hoe hij zijn carrière begon. En waarom hij dacht dat mensen tatoeages namen. Ook vroeg ik aan Henk of hij merkte dat vrouwen meer tatoeages nemen en wat hij erover te zeggen had. En daar kwam dit antwoord uit.
Het is altijd al zo geweest. Ja? Hier in de shop is het denk ik 50-50. Ze nemen andere soorten van tatoeages. Vrouwen zijn wat minder rigoureus als mannen. Op een enkele goed ontspoorde juffrouw na. Die zijn er ook. Je ziet een beetje ook aan. Er zijn ook mensen die er heel veel kracht uit halen, zie ik ook wel eens. Zie je heel een beetje moeilijk in het leven staande mensen, dames, die dan in één keer 3 of 4 tatoeages nemen en daar heel veel wat ze in de Pacific Manna uithalen, kracht. Een bestaansrecht in één keer opeisen. Zo, weet je wel. Dus het kan helpen om je een ander gezicht te geven. Ik denk dat we naast wat we doen ook als psychiater een heel goede functie hebben.
Ja, hierna was ik nieuwsgierig hoe andere tatoeëerders het nou ervaarden. Hier in de studio zit Alicia. Hallo.
Hallo.
Ja, jij bent zelf tatoeëerder bij Tattoo in Almere. Hoe lang ben je al bezig met tatoeëren?
2,5 jaar ongeveer.
En waar begon je fascinatie voor dit vak?
Nou, het begon al toen ik echt heel klein was. Mijn broer keek altijd naar Ink Masters en ik keek altijd mee. Dus vanaf toen dacht ik, ja, dat wil ik ook worden.
Ja, oké. En dat is ook de reden door dat programma dat je besloot tatoeëerder te worden?
Gedeeltelijk. Voor school moesten we een interview houden. En dat moest met iemand zijn die in een creatief vak zat. En toen kwam ik eigenlijk toevallig langs hun. En toen dacht ik, nou, ik kan ze wel interviewen. Dus ik ging ze interviewen en ze waren zo aardig. En ik zei dat ik ook wel tatoeëerder wilde worden. En toen zei ze, oké, kom maar langs. En dan, kan je het komen proberen. Dus zo ben ik eigenlijk binnengelopen. Het was eigenlijk niet echt helemaal de bedoeling.
Ja. Nou, leuk. Ja. Deze vraag stelde ik ook aan iedereen in mijn podcast. Want ik wil graag achterkomen waarom dat nou is. Maar waarom denk jij dat mensen tatoeages nemen?
Ik denk omdat mensen het vaak heel mooi vinden. Of ze willen iets belangrijks wat in het leven is gebeurd. Een soort van aandenken aan hebben. Maar ik zie ook wel heel veel mensen die gewoon tattoos willen. Omdat ze er meer willen. En dat hebben we ook wel vaak in de shop. Dat mensen gewoon maar een tattoo willen. Omdat ze hun hele arm vol willen.
En waarom neem jij tatoeages?
Ik neem het vooral als aandenken. Ik heb bijvoorbeeld tatoeages als aandenken aan mijn dieren. Dus dat vind ik belangrijk.
Mm-hmm. En merk jij iets dat vrouwen meer tatoeages nemen dan mannen ook?
Ja, bij ons zijn het een stuk meer vrouwen. Echt veel meer vrouwen.
En krijg je ook inspiratie van de muziek waar je naar luistert voor je tatoeages?
Ja, op zich wel. Ja.
Oké. Nou, dankjewel.
Ik had nog even een vraagje. Wat is het moeilijk om te tatoeëren?
De eerste keer is het echt wel moeilijk. Want ja? Dat ding, ja, dat trilt een beetje. Dus het is best moeilijk om een rechte lijn te krijgen.
Maar ja, want het is zeg maar een naald die eigenlijk op en neer in de huid gaat, toch?
Ja.
Oké. Ja, dat was ik even benieuwd naar.
Oké, dankjewel voor je komst, Alicia. We sluiten graag af met het suggestienummer van je. Welke vind jij dat we moeten luisteren?
Ja, ik denk Out of Style van Limp Bizkit.
We cannot change the past, but we can start today to make a better tomorrow. Hit it!
touch the ground, yeah. Choke up on your bounce game, rolling down the mountain. Copycat, you lucky that I let you hang around me. Check 3-4, bitch, get out there on the bounty. In the war zone, got these campers all around me. We should be on the same team, on the motherfucking same team. If we ain't, then we nothing, nothing. For a second, I would say delirious for the record. Looking back as a skeptic, why is there a cross hanging from my necklace? When's it gonna change? If we ain't, then we nothing, nothing. We should be on the same team, on the motherfucking same team. If we ain't, then we nothing, nothing. It's time to rock a small fucker, cause I'm always out of style. Never change my style, cause my stack is kinda fresh. You bitches asking for a sound check. Check 1-2, bitch, you barely touch the ground, yeah. Woo! Choke up on your bounce game. Mountain, copycat, you lucky that I let you hang around me. Check 3-4, bitch, get out there on the bounty. In the war zone, got these campers all around me.
Ja, Auto Style van Limp Bizkit hoorde je hier bij ons radioprogramma Uit Je Bubbel. En hier in de studio zit Alicia. En Alicia is beginnend tatoeëerder. En ja, we hoorden natuurlijk net Auto Style. Waarom wordt eigenlijk rock metal eigenlijk gekoppeld aan tatoeage? Wat vind je daar eigenlijk van ook?
Ja, in de shop hebben wij meestal wel rockmuziek op metal aanstaan. Dus ja...
Dus daar wordt bijvoorbeeld geen Nederlandstalige muziek tussendoor gedraaid?
Bijna nooit.
Maar wat is dat eigenlijk, dat dat daar eigenlijk zo aan gekoppeld wordt eigenlijk? Want ja, het hoeft denk ik niet per se.
Nee, dat is waar. Maar ik zie wel vaak in de shop dat mensen een tatoeage nemen van een band die ze leuk vinden.
Wat voor zijn het bekende bands? Of,
ja, het kan ook wel bekende bands zijn, maar de meeste ken ik tot nu toe niet echt.
Maar wat zetten ze er dan van op dan? Zetten ze dan plaatjes van die personen of het nummer van het liedje?
De cover vaak.
De cover?
Ja, van een album of wat dan ook.
En zetten ze dat dan groot neer of klein? Of... Want als ik dan aan de cover denk, dan denk ik echt aan zo'n groot plaatje, zeg maar. Dan denk ik van, wow, ja, dan zit er heel je rug of zo mee vol of heel je been.
Nee, meestal is het echt... 5 centimeter of zo, okay. Zoals de naam van het liedje eronder.
Oh ja. Is het, vind je het moeilijk tatoeëren? Of is het nu dat je nu denkt van dat je langer doet dat je denkt van easy peasy? Of zijn er dingen die echt heel moeilijk zijn of heel makkelijk?
Ja, ik vind lijnen best makkelijk, maar echt grote vlakken, dat is best moeilijk. Omdat je moet de huid niet overwerken, want dan ja, gaat het kapot.
Je moet ook inkleuren natuurlijk, die grote vlakken. Oh ja, dan ga je, ja, oh ja. Aha. En ja, ik zag net al iets liggen hier in de studio. Jij hebt ook het apparaatje meegenomen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik heb dit apparaat gekregen van mijn broer voor mijn verjaardag.
Oh, wat vet.
Equalizer Neutron. Ja, het is echt een geweldig ding. Hij is rood.
En ja. Er zit onder... ik vind het een beetje een soort tandenborstelachtig lijken eigenlijk.
Ja, dit is een tattoo pen. En veel mensen gebruiken een tattoo gun. En, ja,
wat is het verschil?
Ik vind dit veel prettiger werken, omdat je het heel makkelijk in je hand kan houden. En die gun is toch echt wel moeilijker. Maar die gebruiken meer de oudere mensen.
Oké. Want hier zit ook een soort... Ja, ik zie ook dat je een soort hand... Is dat een soort kussentje of zo?
Ja, het is een soort van klittenbandachtig.
Oh, wat grappig. Ja. En dan heb je meer stevigheid, zeg maar.
Ja, zo kan je het beter vasthouden. Dan glijdt niet weg.
En dan kan je hem ook aandoen, het tattoo. Ja, ik ben echt nog nooit überhaupt met een tattoo in aanraken of überhaupt met een apparaat. Ik ben echt, ja. Wil je me eens even aanzetten?
Natuurlijk.
Oh, dit klinkt echt heel apart.
Ja, het kan ook hoog.
Maar is het ook, hoe ze even kennen, jij hebt meer een soort inkdingen, maar zit daar dan een naaldje ook in?
Ja, hier zit zeker een naald in.
Gatsidaki. Hebben jullie eigenlijk, jongens, hebben jullie ooit een tatoeage gezet?
Bedoel je Amber? Bij iemand anders gezet?
Nee, ja, bedoel meer, hebben jullie bijvoorbeeld een tatoeage bij je eigen laten zetten, bedoel ik?
Oh, ja, zeker. Ja, ik heb er een paar. Ik vond het heel eng in het begin. Bij mijn tweede tatoeage, want ik dacht de eerste is makkelijk, maar bij de tweede wilde ik het liefst mijn oren dicht, mijn ogen dicht. Ik wilde niks horen, ik wilde niks zien. En nu heb ik soms wel, als ik er dan een laat zetten en ik kijk terwijl ze het doen, dan word ik wel een beetje misselijk.
Oh ja, inderdaad. Nou, ik denk dat ik viel net al bijna flauw bij dat ding toen die aanzet eigenlijk al. Want ik ben echt iemand met een lage pijngrens. Dus ik zou denk hetzelfde hebben. Ja, maar aan de andere kant zou ik het ook alweer fascinerend vinden of zo hoe dat dan gaat. Hoe zit het met jou, Luc? Heb jij een tatoeage?
Ik heb helemaal geen tattoos.
Nee, ook niet. Nee. Zou je er ooit een willen zetten?
Ja, vind ik lastig. Aan de ene kant wel, sowieso. Maar aan de andere kant, omdat het permanent is, heb ik toch altijd een dingetje van, ik weet niet zeker of ik dat wil.
Het zit er voor altijd op, inderdaad, ja. En Pascal, heb jij een tatoeage of wil je ooit nog een tatoeage laten zetten?
Nou, ik heb geen tatoeage, maar ik wil er wel eentje laten zetten. Ook door Alicia natuurlijk.
En wat voor tatoeage is dat? Wat zou je dan willen zetten?
Ja, ik zou graag mijn geboortebloem willen zetten. Want dat vind ik... mijn geboortebloem is een madeliefje.
Oh, leuk.
En ik vind dat zo cute ook gewoon. Dus dat zou ik dan zeg maar het liefst hier willen zetten, zeg maar bij mijn pols.
Ja?
En dan, ja, hoe noem je dat? Aan de onderkant van je arm?
Zo, hoe heet het ook alweer?
Ja.
Geen idee hoe dat het noemt. Onderarm.
Onderarm. Weet jij het, Alicia?
Onderarm ben ik veel.
Onderarm, ja. Ja.
Pols.
Ja, dus ja. Dat lijkt me wel heel erg leuk.
En jij, Daan?
Nee, ik heb er nog geen. Ik vind het super tof. Ik wil er eigenlijk heel graag één, maar ik ben nog steeds niet zeker. Ik loop al 3 jaar met het idee dat ik één wil, maar ik heb nog steeds geen idee wat. En ja, als je zolang je niet zeker weet, moet je niet aan beginnen, denk ik.
Ja, ik dat gewoon... klopt. Je moet wel zeker weten, ja.
Ja, en ik ben ook gewoon, zeg maar, bang of zo. Ik weet niet. Ik vind het toch een beetje eng.
Ja, anders ik wel.
Heb jij nog tips anders, Alicia, voor de mensen die het eng vinden?
Ja, zeker. Wij gebruiken vaak een soort zalfje, waardoor je niet meer zoveel voelt op je huid. Een
soort verdovingscreme. Oh. Ja. Nou, dan en voel je dan echt helemaal niks meer?
Je voelt nog wel wat, maar het is een stuk minder.
Denk dat je dan misschien meer een beetje gekietel voelt, denk ik dan. Oh. Nou, misschien dat ik het dan toch nog wel ga overwegen dan ooit.
Ja, ik wil net zeggen, wanneer heb je plek? Dan
kunt de Valerie in de studio. Nee, dan ga ik echt flauw vallen. Alicia, ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken voor jouw tijd. En voor je input in dit radioprogramma. We hebben weer een hoop geleerd. En nogmaals bedankt. En we gaan denk ik meteen ook door naar de volgende bubbel. En Daan, start er maar in, de nieuwe jingle. Ja, zoals je al hoorde zijn we in de queerbubbel beland. En daar hebben Pascal en Daan onderzoek naar gedaan. Maar wel beide op hun eigen manier. Pascal, jij hebt een podcast ook gemaakt over queer. Over de queerbubbel. En waar ging het precies eigenlijk over?
Ja, ik heb mijn podcast heb ik onderzocht in hoeverre queer mensen zijn. En ik heb daar door mijn onderzoek heb ik gemerkt dat er verschillende sociale bubbels zijn. Met verschillende waardes daarin. En daardoor is het soms dat er bepaalde sociale bubbels de queerwaarden zeg maar niet helemaal mee eens zijn en dat soort dingen. En dat heb ik proberen wat meer uit te leggen, zeg maar. Dat dat queer mensen gewoon nog steeds mensen zijn. Aangezien er soms gewoon nog wat speelt in de wereld. Wat niet zo fijn is. Natuurlijk.
En wie heb je daar allemaal over gesproken dan?
Ik heb de voorzitter van Pride Amsterdam gesproken.
Mm-hmm.
En Lonne als ervaringsdeskundige. En zij werkt hier bij de HVA Pride.
Ja.
In het bestuur.
Oh, oké. Okay.
Ja.
En Daan, jij hebt ook onderzoek gedaan binnen de queer community. En waar heb jij precies onderzoek naar gedaan?
Ik heb onderzocht van hoe tolerant Amsterdam, maar eigenlijk ook de rest van Nederland, nou eigenlijk is. Ja, we denken allemaal dat we het heel goed doen in Nederland, waaronder ik ook. Ik dacht dat de acceptatie best wel heel hoog lag. Maar we zijn in 10 jaar gezakt van plek 4 naar plek 14. En dat alleen al in Europa. Internationaal staan we nog verder naar beneden. Dus en dat triggerde mij om hier meer over te weten eigenlijk.
Van plek 4 naar 14, is wel echt, dat is wel heel erg eigenlijk. Ik wist dat echt niet. Maar waarom staan we dan nu precies op de 14e dan?
Ja, ik vond het ook heftig. Ja, het is een lijst van het ILGA, dat is een Europese mensenrechtenorganisatie. En die rangschikt alle Europese landen op leefkwaliteit voor LHBTI'ers. En wat ik vooral hoorde, dat het eigenlijk vooral spaak loopt op de rechten voor non-binaire en trans personen. We zijn in Nederland best wel gewend aan de homo en de lesbienne, maar daar is het toch wel vaak gaat nog moeilijk mee met transpersonen. Ook intersexpersonen ontvangen nog vaak wel haat op social media en op straat en dat soort dingen. Dus het verschilt heel erg per persoon wie je bent, hoe tolerant Amsterdam voor jou is, maar ook wel de rest van Nederland. Maar het ging in dit geval echt over Amsterdam. Wat ik vooral merkte toen ik sprak met LHBTI'ers, was dat er ook veel angst was. Dat mensen toch wel een beetje bang waren voor wat andere mensen van hen denken. Wat ik ook wel snap, want dat heeft iedereen wel eens. Maar bij deze groep is er heel erg de angst voor confrontatie. En ik heb daar iemand over gesproken, activist Joost Mallo. En die heeft mij een heel mooi verhaal verteld, die eigenlijk dit verhaal heel goed samenvatte.
Wat ik moeilijk vind, is dat ik ook weet dat er een niet altijd gegronde angst is in de queer gemeenschap zelf. Voor mensen die misschien een probleem hebben met queers. Als ik naar mezelf kijk, weet ik, ik stond op een gegeven moment op de Dam, had ik de regenboogvlag, er was een protest ergens, dus die had ik bij me. En toen waren er twee jongens, oogden moslim, en eentje zei, hé, mooie vlag, man. Dus toen dacht ik, oké, even kijken, waar ben ik? Nou, als het hier matter wordt, lukt me wel, ik ben op de Dam, mijn moeder naast me, dus komt goed. Zegt een van de jongens dus van, goh, heb je ook een Marokkaanse vlag? Ik zei, ja, die heb ik wel, maar die ligt thuis, want ik had deze even nodig. Kan je een Palestijnse vlag? Ja, ook, maar ja, ook thuis, want, hè? Ze zei, hé, lekker man, box. Dus gaf ik aan boxen, toen gingen we ieder onze eigen weg. Degene die er fout zat, was ik. Want ik ging ervan uit, door wat ik zag, dat zij een probleem hadden met de regenboogvlag. En daar zit, denk ik, heel veel angst vanuit heel veel verschillende groepen over heel veel verschillende andere groepen. Je doet al zoveel aannames voordat überhaupt iets een ding is. En ja, het gaat geheid ook vaak genoeg mis. Maar juist elkaars hand vaker vastpakken, denk ik, dat je het meer laat zien. En dat het meer oké is of zo.
Ik vind het wel mooi dat Joost dit zegt. Want ik kan me eigenlijk daar wel iets bij voorstellen. Dat ja, en het is natuurlijk eigenlijk ook erg eigenlijk dat je altijd zulke aannames eigenlijk maar automatisch hebt als je in die community zit. Want wat wilde ik ook weer zeggen?
Het zijn ook die, wat er in mijn podcast ook naar voren kwam, is dat er die sociale bubbels, zeg maar, met die normen en waarden, daar zitten heel erg stereotypen in voor, zeg maar. En ik denk dat dat ook heel erg aansluit in dat stukje wat we net hebben gehoord. Dat is natuurlijk dat stereotype, zeg maar, dat mensen hebben, waardoor ze dus denken dat alle queer personen, zeg maar, dat stereotype zijn, zeg maar. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar.
Maar ik snap het wel dat mensen op straat altijd al wel dat gevoel hebben. Maar eigenlijk is het wel erg dat eigenlijk de mensen in die gemeenschap dat hebben. Dat ze altijd maar denken dat mensen negatief over hun denken. Ik vind het wel mooi dat hij zei van inderdaad dat die gast hem gewoon een box gaf. En man, succes, weet je wel. Ja. Dat vind ik echt mooi dat hij dat vertelde. Wie heb je eigenlijk nog meer gesproken in jouw podcast aan?
Ik heb in totaal vier mensen eigenlijk gesproken. Ik ben door de jaren heen gegaan. Ik ben begonnen in de jaren 60 met een meneer die was 79 jaar. En die heeft mij verteld hoe dat was in echt de begintijd na de oorlog, om hoe dat is om uit de kast te komen. En het begin van het COC en de homo-emancipatie in Nederland heeft hij me er helemaal in door meegenomen.
En wat vertelde hij daarin over? Wat vertelde hij daarover? Kan je daar wat highlights van vertellen?
Ja, dat het gewoon in die tijd echt heel moeilijk was. Dat hij van zijn familie wel de support kreeg die wel wilde, maar toch het moeilijk vond, toch zich betrapt voelde. De kerk eigenlijk heel dichtbij wilde houden, maar werd weggeduwd.
Oh, hij was christelijk?
Ja, nog steeds.
Oké.
En dat is iets waar hij heel veel moeite mee had. Hij wilde gewoon, hij laat het niet van zich afpakken, zijn geloof. Dat vindt hij heel belangrijk.
Ja. Maar accepteerde de kerk, zeg maar, zijn, noem je dit? Zijn
geaardheid?
Zijn geaardheid?
Nee, dat werd niet geaccepteerd. Maar uiteindelijk, door de jaren heen, werd dat wel beter. En is hij uiteindelijk wel weer daarop teruggekomen.
Maar wel mooi dat hij dan toch wel aan het geloof is vast blijven houden. Ondanks, natuurlijk het geloof is dan niet tegen hem. Maar natuurlijk wel de mensen van de kerk natuurlijk dan wel. Dat is wel mooi.
Ja, ik vroeg het ook aan van hoe vind je dan om een geloof te beleiden waarin jij als zondigaar wordt genoemd?
Ja.
Zeiden, ja, dat vond ik op het begin heel moeilijk, maar ja, ik laat niet meer andere mensen mij vertellen wat ik kan. Ik heb mijn eigen connectie met mijn God en daar laat ik niet anderen tussenkomen. En dat vond ik wel een heel mooi antwoord.
Ja, heel mooi.
Er zijn nu ook roze kerken, toch?
Klopt, ja.
Is
ja,
nou echt?
Dat is wel echt natuurlijk van de laatste 20 jaar misschien.
Klopt, ja.
Maar in zijn jeugd en op was dat niet zo. Nee.
Oh, wat mooi dat bestaat.
Ja, ja, er zijn eigenlijk allemaal organisaties, zeg maar, ook in geloven, zeg maar, dat er ook een, nou ja, dan noemen ze dat roze variant. Wat misschien ook alweer een beetje wat stereotype misschien.
Ja.
Meer. Maar ja, en dan kan je daar echt zijn wie je zijn met het geloof dat je hebt. Dat is wel heel mooi.
Weet je waar die roze kleur ook vandaan komt? Dat heeft ook een betekenis. Dat heb ik ook onderzocht. Dat komt uit de Tweede Wereldoorlog. Toen werden homo mannen met een roze driehoek opgespeld. En dat hebben ze daarna, na die oorlog, hebben ze dat gehouden als een soort teken, als een soort protestteken. Hebben ze dat aangehouden. En dat was heel lang een roze zaterdag en dat is uiteindelijk overgegaan in de Pride, zeg maar.
Oh, daar dus wat Joden zeg maar hadden met de gele ster, dat hadden ze dan voor homo mensen dan met een roze driehoek?
Ja, alleen de mannen.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, alleen de mannen.
Oh, en de vrouwen dan?
Die werden niet gedeporteerd. Alleen echte mannen, dat is echt duidelijk.
Ja, maar vrouwen waren beste vrienden, hè, vroeger.
Ja.
Dat was, er werd door de vingers gezien.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja.
Interessant.
Er zijn ook allemaal films en zo. Dat je echt helemaal weg, zeg maar, helemaal in die tijd met kastelen. Hoe noem je die tijd ook alweer?
Middeleeuwen?
De middeleeuwen.
De middeleeuwen. Ik was even het woord kwijt. Nee, maar dat je allemaal films van de middeleeuwen en dan liet ze dus zien wat er dan voor, nou ja, als de lesbische relatie daar is, dan zijn ze eigenlijk soort van vrienden. En er is ook een uitspraak in history books, they say they were best friends. Maar dat was dus eigenlijk iets meer dan beste vrienden.
Konden ze dat van mannen dan ook niet zeggen dan vroeger dan? Want mannen kunnen toch ook goede vrienden zijn met elkaar, maten?
Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ook wel een beetje lastig, maar in die zin...
Ik vind het al wel apart dat ze dat dan zo zagen, zeg maar. Want ja, van mannen kun je ook die stempel geven van ja, we zijn beste vrienden.
Ja, ja, maar ik denk dat ze dat mannen toch minder geaccepteerd werden. En, en dat vrouwen, ja...
Dat ze het een beetje door de vingers zagen.
Ja,
van,
ja.
Hè, ze zijn beste vriendinnen, dan laat het bij.
Ja, precies. Ja, ja, inderdaad.
Ja. Oké. Okay. We hebben hier eigenlijk een speciale gast hier in de studio, Pascal, hè?
Ja, klopt. Ja, om verder te praten over deze bubbel hebben we niemand minder dan Artima in de studio. Hij is queer en maakt ook catchy muziek over queer relaties. Hallo, yes. Welkom.
Hey, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Ja, geen probleem. Ja, je hebt een van je eerste nummers heb je gereleased. En die heette Vergeten voelde goed. Waar gaat dit nummer over? Want het is best wel een queer nummer.
Ja, nou, hoewel ik het niet precies zeg, expliciet noem in mijn nummer, is het heel duidelijk over de ervaring die ik heb gehad met uit de kast komen, uit de kast zijn. En voor mij was dat een hele fijne reis. Ik had hele lieve mensen om me heen. Ik heb nooit een plek gehad waar ik me niet mezelf kon zijn. En daar weet ik dat ik daar heel erg gelukkig mee ben.
Ja.
En toch heb ik ook 4 jaar in de kast gezeten met die angst om eruit te komen. Denkend van waar moet ik heen? Ik moet mezelf verbergen. Ik moet dit niet zijn. En ik vroeg me ook af, waar komt dat dan vandaan?
Ja.
En dat is toch van de kleine gedragingjes. De kleine momenten waarin mensen toch laten merken, bewust of onbewust, dat je tussen aanhalingstekens anders bent dan de rest. En nou ja, een van die momenten was dat ik met een ex-partner door de stad liep. En hij zei, hier kunnen we maar beter niet doen alsof we een stelletje zijn. Want nou ja, in deze buurt wordt dat gewoon wat minder geaccepteerd. En dat was zo'n moment dat ik dacht, oh ja, er zijn mensen nog die dit niet als normaal beschouwen. Waarbij ik gewoon niet mezelf kan zijn. En nou ja, daar is dit nummer eigenlijk omheen geschreven over eigenlijk gewoon, ja, Hoe voelt dat voor mij? En dan ben ik opeens weer terug bij die persoon die ik in de kast was, die mezelf de hele tijd aan het vertellen was van je moet dit verbergen, je mag dit niet vertellen aan iemand. En dat gevoel wilde ik gewoon heel graag vergeten.
Ja. Dus, maar ging je toen ook, toen je daar in die stad, in die straat liep, ben je dan toen ook eigenlijk voor jezelf ook gewoon, heb je toen ook echt gedaan of dat je dan geen stel was? Of dacht je toen van, nou fuck it?
Ja, we hebben daar gewoon gestaan zonder handen vast te houden, om het zo te zeggen. Maar ik ben wel boos op mijn vriend geworden achteraf. En ik was van, ik wil daar niet heen. Waarom gaan wij naar plekken waar we een stukje van ons thuis moeten laten? Ik vind dat niet. Ik vind niet dat ik mijn geld daar moet brengen om mijn avondeten te kopen. Dan gaan we wel ergens anders heen. Want
ja, daar ben ik toch mee.
Ik wil dat ook niet supporten. En dus dat heb ik sindsdien ook wel vastgehouden bij mezelf. Van ik ga niet mezelf aan de kant zetten voor het gemak of het plezier van andere mensen. Omdat zij dat van mij verwachten.
Ja, en nu zijn we inmiddels al wel Amsterdam. We zijn er wel een paar aantal jaren verder natuurlijk. Er wordt gewoon steeds meer getolereerd. Zou je het nu dan wel doen dat je daarheen gaat en dan toch doet dat je stel bent? Of heb je nu nog steeds dat je denkt van, wat je net zei van, ze verdienen zeg maar bijvoorbeeld dan de centen niet bijvoorbeeld?
Ja, kijk, tuurlijk is het iets waar je buiten Nederland in sommige landen voorzichtig mee moet zijn. Stel, ik ga op vakantie met een vriend ooit. Dan zijn er landen waar je dat gewoon niet moet doen als je daar wil komen. En ik zou dan kiezen om naar een andere plek op vakantie te gaan, waar het gewoon wel kan. Hier in Nederland heb ik eigenlijk, voel ik mezelf verzekerd genoeg om overal gewoon 100% op mijn gemak te zijn. En soms betrap ik mezelf op dat ik nog wel klaar ben voor confrontatie, mocht dat gebeuren. Dat ik erover nadenk, dat zou kunnen gebeuren. Maar dan probeer ik ook gewoon mezelf daar niet voor aan te passen. En gewoon door te gaan met mijn ding, zoals iedereen dat doet. En stiekem letten mensen toch een stuk minder op wat de rest doet dan dat je eigenlijk denkt.
Ja, want dat vertelde inderdaad in jouw podcast Joost natuurlijk ook. Herken je eigen daar ook in dat je dan dus zeg maar altijd wel eens bevooroordeeld bent van mensen die tegenkomt op straat, dat ze er iets van vinden zeg maar over jullie? Terwijl dat soms niet altijd zo is. Herken je zeg maar in zijn wat hij vertelde?
Ja, ik herken dat wel. Ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad. Omtrent mijn geaardheid ook, waardoor ik eigenlijk niet meer zo op mijn hoede ben.
Yeah.
Ik heb één nare ervaring gehad. Het was met een familielid die heel, heel erg zich aan het geloof had gewijd. En sindsdien was ik een beetje op mijn hoede bij christelijke mensen. En dat vind ik ook vervelend, dat ik dat vooroordeel dus kreeg. Dat christelijke mensen mij oordeelden.
Yeah.
En daar ben ik inmiddels ook weer helemaal overheen. Want je komt erachter, in elke groep zitten er mensen, zitten er zure appels. En dat geldt voor mensen met christendom, mensen met andere geloven, maar ook mensen zonder geloof. Weet je, je hebt iedereen, moet je eigenlijk proberen als individu te zien en zo ook weer gewoon te ontmoeten.
Ja, net zoals die sociale bubbels waar ik het over had. Daar kwam ook uit dat onderzoek van, om die bubbels zeg maar niet heel erg te polariseren, zeg maar. Is dat het goede woord? Juist met elkaar in verbindenis te zien en zeg maar met elkaar in gesprek gaan. En juist dat stereotype in ieder geval breken, inderdaad. Want anders, je ziet zeg maar hoe snel je een stereotype zeg maar kan of vooroordelen kan creëren.
Ja, en je hebt zelf ook invloed of je in dat stereotype jezelf zet door inderdaad het vooroordeel aan anderen te geven dat anderen jou in het stereotype zetten. En dat is misschien een beetje een psychologisch dingetje, maar ik heb zelf het idee dat als jij de ruimte instapt met mensen hier gaan mij accepteren, dat mensen dat ook sneller zullen doen.
Ja, precies.
En daarom heb ik mijn nummer ook geschreven meer van een perspectief van uitleggen dan echt een protestnummer. Het gaat over de pijn of de ongemak wat ik eraan ervaarde, maar ook wel echt in een vorm van, dit is hoe het voelt. Ik hoop dat je dat kan begrijpen en dat mensen wat meer begrip daarvoor kunnen krijgen, puur vanuit een open blik.
Mooi.
Ja, dus je hoop je met al je muziek eigenlijk dit voor te brengen? Of?
Ja, nou, ik maak in mijn nummers benoem ik niet specifiek dat ik queer ben. Over het algemeen probeer ik het luisterbaar voor iedereen te houden. Gewoon puur. Ja. Ook om te laten zien van, ik hoef mezelf ook niet in het stereotype te zetten. Het is een stukje van mij, maar het is niet alles van mij. En verder gaat het om mijn muziek en mijn teksten. En natuurlijk is dat leuk als dat door een grotere groep mensen omarmd kan worden. En ook als mensen er dan achter komen dat ik queer ben, maar ze luisteren mijn muziek puur voor mijn muziek, dat ze dan ook zoiets hebben van, oh, niet. Weet je wel, daar leeft soms ook een vooroordeel dat, oh, alle queer muziek klinkt zo of zo. En daar hoef ik niet per se daar tussen die grenzen te vallen.
Nee, want je gaat zo meteen ook voor onze nummers spelen. Dat we anders zijn. En daar benoem je eigenlijk ook niet echt dat het queer is, maar er zit wel een queer randje aan.
Ja, nou, dat nummer heb ik ooit geschreven over een jongen waar ik heel verliefd op was. En hij niet zo op mij. Maar ja, ondanks dat het natuurlijk een jonge verhouding was, is het gewoon een liefdesliedje. En is dit ook gewoon iets wat ik toepasbaar wilde houden op iedereen, op welk geslacht je ook bent, met wie dan ook. Iedereen kent dat gevoel vast wel een keertje van die onbeantwoorde liefde die je hebt gehad. En ja, in de homo-wereld hebben we soms wel wat extra last van de hookup culture en hoe dat vooral met dating apps een beetje gestimuleerd wordt. En daar
is een hookup culture? Sorry, ik ben niet zo erg thuis in deze community, maar ik ben wel nieuwsgierig. Wat is hookup?
Je merkt dat mensen soms best bang zijn om te binden aan elkaar.
Oh, ja?
En dan gaat het vooral om de nachten, om het zo te zeggen. Yeah. En elkaar daarna niet meer spreken.
Oh ja, weet je, de one-night stands.
Ja, de one-night stands en zo. En dat is ook misschien een beetje een hedendaags dingetje. Dat gewoon best wel veel gebeurt. En de ene vindt dat fijn,
dat
de ander vindt
bij,
het niet fijn.
Bij iedere liefdesrelatie denk ik wel afspeelt.
Ja, en iedereen die er zo nu en dan deel uit heeft genomen is vast wel een keertje verliefd geworden op iemand die hun toch eigenlijk alleen voor hun lichaam wilde. En zo ik ook. Dus daar had ik dat liedje over geschreven.
Ja, wat goed dat je dan zo'n nummer hebt eigenlijk, wat eigenlijk voor iedereen herkenbaar is. En toch een leuk queer randje, dat het toch ook een beetje de situatie uitlegt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar je nummer. Wil je
het
zingen?
Ja, beluisteren inderdaad.
Ja.
Nou, net
als je er klaar voor bent.
Yes.
Ik wil graag dat we anders zijn.
De avond klopt en jij staat op de stoep. Deur van het slot, weet wat je van moet.
Ik wil graag dat we anders zijn.
Je jaagt me op, je drijft me in een hoek. Heb in mijn kop wat ik erachter zoek. Het vreet me op, want ik wil graag dat we anders zijn. Denken dagen, nachten, kan niet omgaan met gedachten van gefaalde interesse en verschillende verwachtingen. Geen toekomst in de nachten. En toch had ik gedacht dat we wat anders wilden zijn. Seks totdat de zon weer aan de horizon verschijnt. Spanning die blijft stijgen, maar de liefde die verdwijnt. Ik geef je wat je wil, maar ik weet morgen komt de spijt. Ik wil graag dat we anders zijn. Volg je in mijn dromen, geen besef meer van de tijd. Altijd in de war of ik je wil of graag vermijd. Ik leef op dunne grenzen tussen zekerheid en pijn. Ik wil graag dat we anders zijn. Ik vraag me af of ik voor jou meer waard ben dan wat vlinders voor een dag. Dus zeg me, voel je wat ik wil dat je voelt voor mij? Voel je wat de dingen zijn die ik verzwijg? Ik wil graag dat je wil dat we anders zijn. Denken, dagen, nachten, kan niet omgaan met gedachten van gefaalde interesse en verschillende verwachtingen. Geen toekomst in de nachten. En toch had ik gedacht dat we wat anders wilden zijn. Seks totdat de zon weer aan de horizon verschijnt. Spanning die blijft stijgen, maar de liefde die verdwijnt. Ik geef je wat je wil, maar ik weet morgen komt de spijt. Ik wil graag dat we anders zijn. Volg je in mijn dromen, geen besef meer van de tijd. Altijd in de war of ik je wil of graag vermijd. Ik leef op dunne grenzen tussen zekerheid en pijn. Want wat nou als we anders zijn? Wat nou als we anders zijn? Wat nou als we anders zijn? Ik wil graag dat we anders zijn.
Woe! Wauw, wat een vet nummer zeg. Jeetje Mina, wat goed. Hey, waar kunnen we jou vinden eigenlijk? Allemaal, nou ja. Want ik wil jou wel gaan streamen en zo.
Leuk. Dit nummer komt deze week online, overal. En,
oh, wat vet. Dus dit was eigenlijk een soort, noem je dit ook weer? Ben ik weer het woord kwijt.
Primeur.
Primeur.
Primeurtje, ja, oh, voor de vet. Radio zeker. En deze komt dus deze week uit. En ik ben op alle streamingplatformen te vinden als Artima. A-R-T-Y-M-A. Wel makkelijk om te weten.
Ja.
En op Instagram en al dat soort dingen ook. TikTok, Tijmpje Tijd, dat is een lang verhaal. Maar daar ben ik ook lekker actief. En ja, ik heb dus nu, dit wordt mijn vierde Nederlandse nummer. En dan 23 mei komt het vijfde nummer van mijn EP uit. En dan heb ik ook een release show gelijk daarvoor.
Oh vet, en waar ga je die show houden?
Het is onderdeel van Pop op de Kaap. Dat is een Codarts avond in Katendrecht bij Rotterdam.
Vet.
En gelijk ook het eindoptreden van mijn band van dit jaar. En dan ga je onder andere deze ook horen en mijn andere nummers.
Nou, supergoed. En daar kan iedereen heen? Of moeten ze daar kaartjes voor kopen? Of,
Het is niet al te groot, dus de zalen zullen redelijk vol zitten. Yeah. Maar dat is gewoon open toegankelijk.
Oké, okay, nou, goed om te weten. Ja, nou ja, ik hoop dat jij nog ver gaat schoppen met je muziekcarrière. Want ik vind het goed klinken en je verdient het wel. Mooi. Ja, we gaan denk ik afsluiten alweer. Want het is bijna tijd. Het is bijna afgelopen, dit radioprogramma Uit je Bubbel.
Ja.
Leuk dat je in ieder geval geluisterd hebt naar ons radioprogramma. En we hopen eigenlijk dat we vandaag jouw bubbel wat groter hebben gemaakt.
Ja, er is zoveel mooie muziek. Alleen soms moet je een beetje zoeken. We willen je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En blijf vooral hangen. Want zometeen komt de volgende groep die jullie meer zullen vertellen over newbies.
Newbies? Oh, nou, ik ben heel benieuwd. We gaan denk ik zo meteen verder luisteren. Nou, bedankt nogmaals. Tot de volgende keer. En Artima, jij ook heel erg bedankt. En Alicia, bedankt. Rosa, bedankt. En de rest van onze redactie natuurlijk erg bedankt. En tot de volgende keer. En luister vandaag nog vooral verder naar de andere redacties.